Welcome to the Impact Conversations, a Nijrode podcast. I am Brechtje Spijkerman.
And I am Janan Amelink. In this podcast series, we discover the stories behind the researchers and their work.
We believe that education and research at Nijrode serves a purpose in society, shaping responsible leaders.
We like to share what impact Nijrode research has made on society. Let's go. Brechtje, hoi.
Hey, Jan-Anne.
We zien elkaar hier
weer. Jij ook hier?
Ja, wat toevallig.
Ja, echt heel toevallig.
Zullen we een intro gaan opnemen?
Laten we een intro opnemen.
Nou, top. Vertel, waar gaan we het vandaag over hebben? Volgens mij is iets met accountancy.
Ja, we gaan vandaag hebben over accountancy en een beetje de toekomst van accountancy. En we hebben twee hele interessante mensen aan tafel. Onder andere professor Dr. Ruud Vergozen. Loopt al een menig jaartje rond bij Nijrode. Hij is hoogleraar externe verslaggeving en directeur van het Centrum voor Corporate Reporting, Finance and Tax. En zijn impact case gaat over eigenlijk de openbaarheid van cijfers en informatie van bedrijven. Of dat ze daar vaag over willen blijven. En het belang daarvan dat er meer openheid van zaken wordt gegeven. Dus dat is een heel interessant onderwerp.
Ja, en naast haar zit Dr. Marlies de Vries. En zij was een assistant professor. Is nu volgens mij een nieuw avontuur aan het ontdekken waar ze verder gaat. En zij heeft vooral onderzoek gedaan in haar PhD naar de werkdruk die jonge accountancy mensen ervaren. In het bedrijfsleven, vooral in dat eerste kwartaal waar veel druk ligt.
Fascinerend vond ik dat knetterveel media-aandacht
gekregen. Ontzettend. Als we het hebben over impact, is echt een goede impact case study.
Precies.
En dus ik ben heel erg benieuwd wat zij te vertellen hebben.
Ik zou zeggen,
let's go.
Let's go. Ruud en Marlies, welkom bij deze Impact Conversations.
Dankjewel.
Ja, leuk. Ja, je kijkt me aan van, loopt die, ja.
We hadden een paar vragen, de impact cases die jullie hebben geschreven. Mag ik beginnen bij jou, Ruud? Jij hebt een stuk geschreven over data en toegankelijkheid van data en jaarverslagen. Waarom is dat zo belangrijk? Want het heeft best wel veel spin-off gekregen ook in de media.
Ondernemingen die moeten dus hun jaarstukken moeten ze deponeren bij het handelsregister. Zodat die beschikbaar zijn voor partijen die zaken willen doen met zo'n onderneming. Mm-hmm. En die betrouwbaarheid van die informatie is van belang. Dus de mensen die zaken willen doen met die onderneming moeten erop kunnen vertrouwen dat die informatie in die jaarstukken staat, dat die betrouwbaar is en dat ze op kunnen bouwen. En dus die informatievoorziening is van belang voor een goed functioneren eigenlijk van de economie.
En want ja, ik ben zelf ook ondernemer, dan moet je jaarverslag, je jaarrekening, alles moet je kunnen laten inzien. En ik kan me voorstellen dat het belangrijk is als je van bedrijf tot bedrijf zaken doet. Maar wat is het belang van een bedrijf om daar vaag over te blijven? En waarin blijven ze dan vaak vaag, de informatie?
Ze willen niet altijd met de billen bloot natuurlijk. Het kan best zijn dat het slechter gaat met de onderneming dan ze naar buiten willen tonen.
Ja.
Kijk, de afspraken die ze maken met banken bijvoorbeeld, die zijn gebaseerd op de informatie die ze aan die banken verstrekken.
Ja.
En als de banken niet kunnen vertrouwen op die informatie, dan vragen ze gewoon een hoge rente of die verstrekken helemaal geen krediet. Waar wij ons met name trouwens op gericht hebben, is op niet beursgenoteerde ondernemingen.
Ja.
Het onderzoek is met name gericht, als je kijkt internationaal, maar ook nationaal, op wat doen de beursfondsen, hoe acteren die op dat vlak. Maar wij hebben ons juist gericht op de grote en middelgrote ondernemingen die niet beursgenoteerd zijn.
En wat is het? Waarom is dat specifieke deel van het geheel belangrijk, beursgenoteerd?
Omdat dat toch de grootste deel van de economie behelst.
Ja.
Het zijn iets. In Nederland zijn ongeveer 10.000 ondernemingen, middelgroot en groot. Dan moet je denken aan ondernemingen die meer dan 50 werknemers hebben, grosso modo. En dat is toch eigenlijk. Op dat soort bedrijven drijft eigenlijk toch ook de economie.
De kurk van de economie.
Ja.
En ik kan me ook voorstellen dat de bedrijven ook wel een goede reden hebben om niet altijd in de kaart te willen laten kijken. Denk aan inderdaad je positie bij de bank, investeerders, mogelijke investeerders. Hoe zorg
concurrenten
je ervoor
bijvoorbeeld. Concurrenten, dat is ook. Dat willen ook niet aan de concurrenten laten zien wat ze allemaal, zeg maar, een huis hebben, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Dus er zijn wel redenen om wat terughoudend te zijn met informatieverschaffing. Maar dat is.
Want zijn die wel openbaar inzichtelijk? Want dat is bij natuurlijk beursgenoteerde bedrijven wel zo. Maar dat is niet zo, neem ik aan, bij kleinere bedrijven en middelgrote bedrijven.
Bij middelgrote en grote bedrijven, die moeten een jaarrekening deponeren bij het handelsregister. En daarmee wordt die informatie dus openbaar.
Okay.
En die onderneming moet een jaarrekening ook laten controleren door een accountant. Dus je accountant moet kijken of die informatie die ze daadwerkelijk deponeren bij het handelsregister, of die voldoende betrouwbaar is. En dan heb je nog de kleinere ondernemingen. Dat zijn ondernemingen minder dan 50 werknemers. Die moeten ook zaken deponeren bij het handelsregister, maar veel minder. En die hoeven een jaarrekening niet te controleren.
Ah, okay.
Maar is het niet ook mogelijk voor bedrijven om dan toch een heel mooi verhaal naar de buitenkant, een beetje window dressing te doen? Hoe weet je nou dat je de echte informatie krijgt?
Ja, daarom zijn die middelgrote en grote ondernemingen ook onderworpen aan de accountantscontrole.
Precies.
Dus de accountant moet kijken of er niet geen window dressing plaatsvindt.
En die zijn, jullie hebben allemaal een bepaalde eet. Dus je mag ook niet mee in de invloedsfeer van zo'n bedrijf. Van kom op.
Klopt.
Klopt het een beetje op, want we hebben een belangrijke investeringsronde. Daar kunnen jullie dan niet aan meedoen?
In beginsel niet, nee.
Nee.
Het is altijd ook een afweging van belangen. Hè? Wat zijn de gerechtvaardigde informatiebehoeften van de belanghebbenden bij de onderneming? En wat zijn eigenlijk de privacy behoeften van de ondernemer zelf.
Ja.
He, want heel veel ondernemingen in het middelgrote segment met name, die hebben maar een beperkt aantal aandeelhouders.
Ja.
En die aandeelhouders, die hebben niet alle belang daarbij om die informatie, zeg maar,
ik snap
publiek
hem
te maken.
Maar misschien wel een mooi bruggetje naar jou, Marlies, is een accountant kan wel eens onder druk komen te staan wellicht. Hè? Want wat het belang van het bedrijf is en hoe neutraal je blijft. Daar gaat meer jouw impact case over. De jonge generatie die een beetje omkomt van de werkdruk, met name in het eerste kwartaal, heb ik dat goed begrepen? Een beetje. Wij willen ons inleven in hoe voelt die accountant zich nou? Je hebt het dan met name over die jonge generatie. Kun je iets uitleggen over jouw impact case en waarom het zo belangrijk is?
Zeker. En als je kijkt naar het onderzoek van Ruud, hè, dan gaat het veelal over van hoe ga je nou als accountant. Kan die accountant nou omgaan met die druk die je dan ervaart, wat je net aangaf? Mijn onderzoek heeft ook wel gekeken naar die druk, maar meer naar andere druk die niet van de klanten afkomt, maar wat veel meer binnen de kantooromgeving afspeelt. Dus dan heb je die accountant die controle van de jaarrekening gaat doen. En wat speelt zich daar dan af tijdens de uitvoering van zo'n opdracht?
Mm-hmm.
En welke druk of welke tijdsdruk lopen mensen daar tegenaan? En wat doet dat met mensen?
Mm-hmm.
En wat merk je dan vooral? Wat zijn de grootste factoren die daarin meewegen? Zeker voor de jongere generatie. Wat is hun beleving vooral?
De afdronk en de uitkomst van het onderzoek wat ik voor de impact case gedaan heb, was dat eigenlijk de belangrijkste uitkomst dat de hoge werkdruk die er is, en die is natuurlijk ook inherent aan het werken als accountant, zeker in de eerste paar maanden van het jaar als alle jaarcijfers opgeleverd moeten worden. Maar dat die er is en dat erkend wordt en niet weggeboffeld wordt. Want deze generatie liep er tegenaan van dit is wel heel erg veel. We moeten aan heel veel regelgeving voldoen. We hebben allemaal andere eisen waar we aan moeten voldoen. En we krijgen het eigenlijk niet goed bolgewerkt. En op het moment dat ze dat bespreekbaar wilden maken, kregen ze van accountants die al veel langer werkten, of vanuit hun leiding, of vanuit hun beroepsorganisatie, terug van maar dat harde werken, dat hoort er nou eenmaal bij. En dat hebben wij ook gehad. En wil je een goede accountant worden, dan moet dat. En dat is misschien ten dele wel waar, dat je goed je vlieguren moet maken. Maar op het moment dat mensen daar echt last van gaan krijgen, dan heb je wel een issue met elkaar. En dat onderzoek heeft eigenlijk heel erg geholpen van de impact case om dit punt op tafel te krijgen. Dat het er is en dat we er met elkaar wat mee moeten.
Was het revolutionair omdat het een keer jullie werkethiek bespreekbaar maakt? Zijn de ongeschreven regels? Nou, dat je niet zeurt, maar gewoon maar je werk doet? Of had het ook impact, die workload, met dat er dan fouten gemaakt kunnen worden? Dat het een uitstraling heeft ook naar klanten, naar...
Kijk, je hebt altijd het risico dat op het moment dat je te veel druk hebt, dat je dan... En je hebt die curve, dat is een omgekeerde U. Dus alles naar die hoge druk toe kan uiteindelijk leiden tot een veel betere motivatie, heel veel werkplezier, goede focus, want je stelt prioriteiten. Maar op een zeker moment, als je heel veel werkt, gaat die U-curve naar negatieve impact. En dat is een scheidslijn. Waar je dan in verkeert. En daar kan je wel de vraag bij stellen of dat goed is, gegeven de hele dynamiek waarin het accountantsberoep op dat moment verkeerde.
Want?
Dat er vragen gesteld werden over de kwaliteit van het werk. Hm. En dat er ook gekeken werd naar de manier zoals er daadwerkelijk gewerkt wordt. Dus de cultuur binnen accountantsorganisaties.
En zijn er ook oplossingen voor dat je... Want het bespreekbaar maken is punt 1, neem ik aan. Maar wat zijn jouw ideeën rondom hoe is dat dan beter op te lossen? Is dat gewoon een gesprek die je aangaat binnen het bedrijf? Of zijn er concrete dingen waarvan je zegt... Goh, als we binnen onze sector het zo aanpakken... kunnen we die werkdruk meer verspreiden? Of kunnen we daar oplossingen voor bieden?
Ja, was de oplossing maar zo eenvoudig dat ik dat meteen tegen jullie kon zeggen.
Het blijft natuurlijk in Q1.
Precies, en is dus ook niet per definitie slecht dat die er is. Hm. Maar wil je het oplossen? Ik denk dat je dat op verschillende niveaus kan zien. Hè? Dus aan de ene kant degene die ermee geconfronteerd worden om dat bespreekbaar te maken binnen organisaties om het te erkennen en er met elkaar naar een oplossing te zoeken om te kijken van, hey, die manier zoals we werken, is dat nou eigenlijk wel zo normaal? Wat vinden we er nou van? En daar de dialoog over aan te gaan. Maar je kan hem ook op een veel hoger niveau bekijken, zelfs macroniveau, wat we bijvoorbeeld gezien hebben met corona. En dus een heleboel noodsteunpakketten zijn er gekomen. Die subsidies, NOW-subsidies, moeten ook gecontroleerd worden weer door een accountant. Als je dan al kijkt naar een professie die het zo verschrikkelijk druk heeft en we krijgen allemaal weer nieuwe werkzaamheden erbij, het houdt een keertje op. Dus ook vanuit de maatschappij zou je kunnen zeggen van, goh, zouden we niet meer naar vertrouwen moeten in plaats van controle binnen de grenzen waarbinnen dat kan. Dus je kan een heleboel oplossingen op verschillende niveaus
Hoe zou dat eruit gaan zien als je meer naar vertrouwen gaat, Ruud, in plaats van controle? Wat zou een voorbeeld kunnen zijn?
Dat je meer vertrouwt op de systemen die er zijn. Dat je daar zaken inbouwt. Maar als we het hebben over het verlichten van de druk van de accountancy, denk ik ook dat flexibilisering helpt. Mm-hmm. Dus dat je niet meer moet denken in de vastgeroeste structuren van de afgelopen decennia.
Ja.
Dus dat je veel meer flexibeler moet zijn. Als je partner van een accountantskantoor bent, moet het niet per se zo zijn dat je dan fulltime aan het accountantskantoor verbonden moet zijn. Dat moet ook parttime kunnen.
Ja.
Verder moet je ook rekening houden met dat mensen heel anders tegen de wereld aankijken. De attitude van de mensen is ook veranderd.
Ja.
Ik kan me nog herinneren in de jaren 90, toen ik volop in de accountantspraktijk zat. Er was een volle agenda, was een statussymbool.
Ja.
Dat is nu niet meer zo.
Is nu niet meer zo.
Studenten van tegenwoordig hebben andere prioriteiten.
Ja.
De balans tussen werk, privé en studie, die is eigenlijk, die moet zeg maar geherijkt worden.
En hoe is dat voor jou persoonlijk? Herken jij dat zelf ook? Of ben jij iemand die zelf nog van de oude stempel, zo heb ik het geleerd,
nou,
dus ik vind dat die...
Ik zie me niet zozeer van het oude stempel. Ik heb ook een zekere attitudeverandering ondergaan de afgelopen jaren. Maar dat kan ook te maken hebben met de leeftijd. Maar in ieder geval, in de jaren 90 was het echt,
Met welke beroepsgroep zijn jullie het meest te vergelijken? Ik krijg het idee met de advocatuur dat die dezelfde soort beweging nu doormaken.
Ja. Maar wat je ook ziet is in de accounts die enorme, de exponentiële groei van de regelgeving.
Ja.
En het toezicht op toezicht op toezicht. Hè? Ja. We hadden het net over vertrouwen. Ja, dat vertrouwen moet gewoon terugkomen.
Hm.
Want wie houdt toezicht op de toezichthouder, bij zo spreken? Ik bedoel, het gaat maar door.
Sorry dat ik je onderbreek, maar waar is het wantrouwen eigenlijk ingekikt? Hoe komt dat in één keer?
Ik denk dat gewoon een reflex is vanuit de samenleving. Of van ik betrap me er zelf ook wel eens op. Als ik... thuis iets hebt. We hebben 3 dochters. En dan probeer je echt heel erg vanuit vertrouwen op te voeden. Maar ik neig toch ook heel snel, helaas, naar regels te maken. Dat ik denk, oh nee, dat moet ik niet doen. Dus het is ook wel een soort reflex, denk ik, die we allemaal hebben.
En het is natuurlijk deels ook... heeft daar in 2008 en de crisis ook dingen meegemaakt? Ik snap dat dat meer de financiële wereld is, maar er zit accountancy natuurlijk heel dichtbij en rond.
Maar je moet er wel rekening mee houden dat zowat iedereen, hè, elke professie is van zijn voetstuk gevallen.
Ja, nee,
de advocatuur, maar ook bijvoorbeeld notariaat. Noem maar op. Dus eigenlijk ook de wetenschap, hè? Sommige gevallen is ook de wetenschap van zijn voetstuk gevallen.
Is dit ook waarom, zeg maar, die openbaarheid en die duidelijkheid die jij aangeeft in je impact case ook zo belangrijk is om dat vertrouwen te herstellen?
Ja.
Of is het juist meer controle?
Oh, ik lees Ruud zijn, ik ga je helpen. Ik lees, ja, Ruud zijn impact case heel erg als van, kijk, het is... De accountant heeft een hele belangrijke rol in de maatschappij. Want die accountantsverklaring die geeft nou eenmaal zekerheid voor de gebruikers van de informatie dat het goede informatie is. Iedereen in de hele keten heeft zijn rol te spelen. En wat ik zo mooi vind aan de impact case van Ruud is dat dat laat zien dat het... Dat eigenlijk nog helemaal niet zo ver is. Dat eigenlijk ook veel meer in de keten zelf, dus alle organisaties, ook een zaakje beter op orde moeten hebben.
Kan je een voorbeeld geven? Wat zou je op orde moeten hebben in de keten?
Wat wij dus hebben gezien is, hè, dat het gaat over de beschikbaarheid en de kwaliteit, zeg maar, van financiële informatie ondernemingen verstrekken. Als je kijkt naar die beschikbaarheid, ondernemingen die hoeven, ja, als je van alle faciliteiten gebruik maken die de wet biedt, dan hoeven ze een jaarrekening pas te publiceren 12 maanden na dato.
Mm-hmm.
Nou ja, wat is dan eigenlijk nog de waarde van die informatie die dan bij het handelsregister ligt?
Ja, klopt.
Ze moeten binnen 5 maanden moeten ze het jaarrekening in principe opmaken en vaststellen en deponeren bij het handelsregister. Maar ze kunnen dus 5 maanden uitstellen als er sprake is van bijzondere omstandigheden.
Ja.
Het blijkt dus dat meer dan de helft van ondernemingen van die vrijstellingsmogelijkheid of die uitstelmogelijkheid gebruik maken.
Nog voor corona.
Voor corona.
En, dus dat gaat alleen maar toenemen.
Ja, nee. Maar wat zijn bijzondere omstandigheden? Als je naar de wetsinterpretatie kijkt, dan is dat wanneer de administratie door brand of overstroming verloren is gegaan. Of wanneer er grote oneenigheid bestaat met de Raad van Commissarissen over waarderingsgrondslagen. Nou, dat is niet in meer dan de helft van ondernemingen het geval.
Ja,
dus de onderneming maakt op oneigenlijke gronden gebruik van die uitstelmogelijkheid. En de vraag is, heeft de accountant daar een rol?
Ja.
Dat is niet zo geregeld, hè? Ja. In de wet of in de regelgeving. Dus dat is iets wat de accountant dan ook, zeg maar...
Ja, mooi. Dank je voor de toelichting.
Maar als je dan vervolgens kijkt, als je praat over het verdelen van de werkdruk over het jaar. Kijk, die beursfondsen die moeten in de eerste 4 maanden worden bediend. Moet klaar zijn.
Ja.
En als je daarnaast nog andere ondernemingen hebt die niet beursgenoteerd zijn, maar wel een jaarrekening moet laten controleren, dan schuif je dat liefst natuurlijk als accountantskantoor naar achter.
Precies.
Dus de accountantskantoren die hebben ook belang bij met die uitstelmogelijkheid.
Precies.
En daardoor zijn die accountants dus ook het hele jaar door druk, niet alleen de eerste 4 maanden.
Helder. In this next part of the podcast, Jan-Anne is out and about doing interviews on location. Let's go now to a special segment where we dive deeper into the work of the researchers.
Hey, welkom. Hoe ben jij betrokken geraakt bij accountancy? Zeg maar, waarom denk je ik ga accountancy studeren?
Ja, eigenlijk op hele jonge leeftijd was ik heel erg geïnteresseerd in wiskunde, economie. En er was ook een vak management en organisatie die ik volgde op de HAVO. En ik vond eigenlijk het onderdeeltje boekhouden en jaarrekening vond ik heel interessant. En mijn docent gaf aan, ja, is accountancy dan niet iets voor jou? En ik denk, oké, nou, ik heb geen idee wat dat precies inhoudt. Ik heb het misschien wel een keer voorbij horen komen, maar het is niet dat ik in detail weet wat een accountant doet. Dus ik ging... Hoe oud was ik? Ik was 16, 17, ging ik op onderzoek uit. Wat doet een accountant nou eigenlijk? En ik kwam er eigenlijk heel vroeg achter dat een accountant betrokken is voor ja, sommige, soms op een langere termijn, maar vaak wel op een kortere termijn met verschillende organisaties. En dat je ook echt de core van de organisaties kan zien. Dus dat je heel veel verschillende bedrijven kan zien op een korte periode en ook echt de kern ervan. En ook best wel op korte termijn aan de tafel kan zitten, bijvoorbeeld met een bestuurder. En meer met de hoofd van de afdelingen. Dus ik vond het heel interessant dat je verschillende facetten van een bedrijf in een korte periode kan zien. En dat de accountancy eigenlijk zo afwisselend is. En dat trok mij wel heel erg aan. Ik dacht, oké, dat lijkt me heel leuk. Niet alleen voor het begin, maar ook voor verder in mijn carrière. Dat ik weet wat bij me past, wat ik interessant vind. Dat ik verschillende organisaties heb gezien. En dat trok me wel echt over de streep. En toen ik er later ook achter kwam dat heel veel jonge mensen werken in accountancy. En heel veel diverse mensen. Werd eigenlijk van me alleen maar nog meer bevestigd dat het een sector is die bij me past.
Wat tof. En wat is een van de tofste cases die je hebt gehad? Dat je zegt van, hey, dit had ik nooit verwacht.
Ik was recent overgestapt naar een andere werkgever. En ik ging dus ook meer organisaties doen met een profit instelling. Dus met een winstoogmerk. En toen kreeg ik een van mijn grotere klanten, die had eigenlijk een cybersecurity probleem. Het werd heel erg uitgelicht ook in het nieuws.
En dat heeft wel te maken met accountancy, cybersecurity?
Ja, moet je nagaan hoe breed het vak is. Want het gaat echt van A tot B van een hele organisatie. Dus mijn klant eigenlijk, die controleerde, die had dus een cybersecurity probleem. Die werd eigenlijk gehackt. Dat was best wel een groot probleem. Omdat het best wel een groot bedrijf is. En ook, ik kan geen namen noemen helaas. Maar dat werd dus heel erg uitgelicht in het nieuws. En iedereen vond er wel wat van. En ik was daar natuurlijk net overgestapt naar mijn nieuwe werkgever. Ik had helemaal geen idee wat er aan de hand was.
Lekker begin is dat wel, ja.
Ja, dus ik dacht, wow, wat is dit allemaal? En er gingen ook heel veel mensen uit dienst. Ik raakte ook steeds meer betrokken bij, samen met een paar collega's. Dus eigenlijk met drie collega's waren we echt de kern van het team. Om deze controle goed af te wikkelen. En dat was best wel interessant. Ik had nooit voorgesteld dat mijn eerste jaar bij mijn werkgever zo zou gaan. Dus dat was wel heel interessant en cool.
Ja, wat tof. En de impact case die gaat natuurlijk ook over werkdruk bij young professionals. En zeker in het vak van accountancy. Hoe ervaar jij dat?
Het is natuurlijk een onderwerp die we echt niet onder stoelen en banken kunnen schuiven. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die overspannen zijn, die burn-out hebben. En dat is ook echt een serieus probleem. En ik vind het ook heel fijn dat hier onderzoeken naar zijn. Dat het ook in het nieuws is gekomen. Onder andere door het onderzoek van Marlies de Vries. En er is ook wel echt een probleem. Dat erken ik ook. Mensen zijn die... Ja, de accountantsvak wordt op zichzelf heel groot. Omdat organisaties steeds complexer worden, moeten alle accountants dus ook begrijpen hoe de processen bij organisaties gaan. En dat verhoogt dus de werkdruk. En aan de andere kant wordt de studie van de accountant wordt ook steeds zwaarder. Er wordt gewoon steeds meer verwacht van accountants, van belanghebbenden. Dat wij steeds meer doen, steeds meer begrijpen. Dat wij heel goed kunnen risicovolle situaties kunnen inschatten en ook op de juiste manier kunnen afdekken. Dus het wordt alleen maar zwaarder en wordt steeds meer van ons verwacht. En omdat de organisaties dus steeds complexer en groter worden, raken we ook heel veel mensen kwijt. Omdat zij denken, oké, ik vind toch wel een uitdagende organisatie buiten de uitdaging buiten de accountancy. Dus die verlaten dan ook de accountancy. Dus we moeten steeds meer werk doen, steeds meer zwaardere studielast dragen met minder mensen.
Ja. En wat zou structureel moeten veranderen om wel die mensen erbij te houden, zeg maar?
Ja, dat mensen toch wel echt kunnen zien dat accountancy dus zo divers is. Wat mij dus heeft gehouden. Maar we kunnen mensen natuurlijk ook niet dwingen. Ze moeten zich ook gemotiveerd en gepassioneerd voelen door accountancy. Anders ga je het ook niet volhouden op lange termijn. En er moet ook misschien een switch komen in de cultuur. Dat er ondertussen al is.
En wat is die cultuurverandering?
Nou, het was dus eerst heel erg normaal om misschien 80, 90 uur in de week te werken. Ik spreek dan misschien over 10, 20, 30 jaar geleden. En je merkt dat het nu steeds dat het ter discussie kan komen. Dat collega's zich hierover kunnen uitspreken. Dat ze kunnen zeggen, ik vind het toch niet oké om zoveel per week te werken. En dat het ook niet hoeft. Dus ik vind het heel fijn dat die cultuurswitch er is. Dat is stap 1. En dan moeten we natuurlijk ook iets aan gaan doen. En de veranderingen die we daar zien is... we kunnen onze controle ook steeds slimmer inrichten en efficiënter inrichten met IT. Dus er zijn heel veel verschillende mogelijkheden om op een korte termijn toch meer te kunnen doen. En daar moeten we ook gewoon in groeien. Dus dat is tweezijdig, een cultuurswitch die er moet komen. En we moeten ons controle steeds slimmer inrichten, zodat we met minder mensen meer werk kunnen doen.
Ja, dus nieuwe cultuur en nieuwe systemen eigenlijk. Komt
ja,
op neer.
Ja,
top.
Ja.
Kijk, we hebben het nu over een beetje het algemene plaatje over werkdruk. Maar hoe ervaar jij werkdruk als accountant?
Ja, wat ik dus al omschreef. Mijn studie wordt dus steeds zwaarder. Ik kan het natuurlijk niet vergelijken met hoe het 20, 30 jaar geleden is. Want toen zat ik zelf nog niet in het vak. Ik was niet eens geboren. Maar dus ik kan het niet vergelijken. Maar ik merk wel dat er steeds meer verwacht wordt van ons.
En heb je daar een voorbeeld van?
Ja, dat ik steeds complexere onderwerpen op een korte termijn moet begrijpen. Dus als klanten iets aan mij uitleggen. Niet elke klant is op die manier zo ingesteld hoor. Maar dat sommige klanten verwachten, oké, ik leg het één keer uit en dan moet iedereen het snappen. Het wordt gewoon steeds meer verwacht dat wij dat wij eigenlijk een soort tovenaars zijn. Dat we alles begrijpen en alles weten. Maar hoe ik dat zelf eens probeer te voorkomen dat ik overspannen raak, is een goede work-life balance houden. Dus goed naar mijn lichaam luisteren. Ben ik vandaag moe? Oké, ben ik vandaag moe? Wil ik vandaag extra door? Dat ik duidelijk voor mijzelf gewoon grenzen stel. Oké, nu ga ik tijd inplannen voor mezelf. Niet studie, niet werken. En dat heeft mij wel echt geholpen afgelopen 5 jaar om een goede balans te
houden. En ligt die drukker om elke dag door te werken?
Nee, zeker niet. Dat is ook helemaal niet gezond. En ik vind het ook heel fijn dat er soms een stok achter de deur is van mijn leidinggevende. Die zeggen, oké, Sarah, je ziet er echt moe uit. Is nu wel genoeg van vandaag.
En wat doe je dan als je zegt van, goh, ik ga lekker ontspannen. Zeg maar, waar moet ik aan denken? Wat ontspant jou?
Ja, gewoon met mijn vrienden uit eten. Nou, nu of na 5 uur kan dat natuurlijk
dat
helemaal
wordt
niet
lastig,
zo
ja.
Dus dat vind ik heel gezellig en leuk. Koken vind ik heel leuk. Ik hou van lezen. Gewoon films kijken. Gewoon even gewoon tot mezelf komen. Sporten is ook heel belangrijk. Wat ik ook steeds meer moet gaan doen. Dus dat zijn voor mij wel belangrijke dingen om niet overspannen te raken.
Super bedankt voor het gesprek, Seren. En dan, zien we je wel een keer weer op Nijrode verschijnen.
Ja, dat komt helemaal goed. Dank je wel.
So far for our interview on location. Thanks for having us. And now we'll continue with our main interview, back to the table and back to the impact conversation.
Ja.
Hey, ik vind dat ook wel heel interessant waar we het net over hadden. Het lijkt een beetje een tegenstelling dat je als accountant eigenlijk wil dat er meer vertrouwen komt. Dat jullie vak misschien juist meer op de controle zou stoelen dan op het vertrouwen. Kunnen jullie daar nog iets meer over uitbreiden en uitweiden? Hoe zien jullie dat? Wanneer ontstaat er een cultuur van vertrouwen? En wat is de rol van de accountant daarin?
Ik zie jullie nadenken.
Ja, ik vind het leuke punt wat jij zegt. Eigenlijk is het accountantsberoep ontstaan vanuit wantrouwen.
Ja.
En we geven vertrouwen. Dat is al een contradictie in terminus die er al een soort in zit. Hè? En dat je dus... ik denk dat de roep is om veel meer... Om minder regels te hebben. Zodat er ook ruimte en professionele ruimte ontstaat... om te handelen naar de geest van de regel... in plaats van de letter van de wet.
Oh, ik heb echt een voorbeeld nodig.
Ja, maar... Maar het probleem is dat accounts worden afgerekend op de regel.
Ja.
Door de autoriteit financiële markt, die toezicht houdt op accountsberoep. Die kijkt echt van, is dat de regeltje nageleefd? Ja, nee,
maar
ja,
even
nee.
Voor mijn idee, hè, voor de luisteraars. Dus een regel zou kunnen zijn dat je iets rondom witwaspraktijken extra moet verifiëren? Of waar...
Ja, nou, bijvoorbeeld met, ik ken onvoldoende details, dus het zal een hoog overvoorbeeld zijn. Maar rondom de NOW-regeling, dan zijn er bepaalde criteria waaraan ondernemers moeten voldoen voor omzet of gederfde inkomsten.
NOW, je hebt het eigenlijk over de speciale regelingen van het coronapakket, hè,
ja,
ter
precies.
Ondersteuning van bedrijven.
En als we dan heel strikt kijken naar die regel, dan vallen bijvoorbeeld casussen er buiten als... Als je net gestart bent met een onderneming... of je moet kijken naar de omzet van een half jaar ervoor... terwijl je net het half jaar je restaurant verbouwd hebt. Ja. Weet je, en dan is het dan de regel of de geest?
Ja.
En dat is wel...
dan vraag je eigenlijk al meer speelruimte en interpretatie van de accountant om de context goed te duiden in plaats van de regel direct te volgen.
Ja, of de ruimte van de regel om dat te kunnen doen, ja.
Ja, en uiteindelijk wil je natuurlijk bedrijven helpen. En als je inderdaad dat half jaar gesloten bent, is het veel logischer, lijkt me, om inderdaad een ander omzetgedeelte te pakken dan het half jaar dat je de verbouwing had.
Kijk, dat hele toezicht op het accountantsberoep is gekomen en door boekhoudschandalen in het begin van deze eeuw. Hè, Enron, Worldcom,
ja,
Ahold.
Ja.
Daardoor is dat hele toezichtskaderen opgetuigd.
Mm-hmm.
En de vraag is of dat wel gerechtvaardigd is of gerechtvaardigd was.
Mm-hmm.
Kijk, het zijn een aantal grote boekhoudschandalen geweest. Mm-hmm. Maar je pakt er wel mee de hele sector.
Ja. Is dat gerechtvaardigd? Ik hoor jou eigenlijk zeggen nee.
Nee, ik vind dat niet. Zoals het op dit moment zeg maar opgetuigd is, vind ik het.
Komt dat omdat de regelmakers te ver afstaan van jullie praktijk?
Ik denk ook dat te maken heeft dat de politiek gewoon een signaal wil afgeven.
Mm-hmm. Gaan we letten op jullie?
Nou, ja. De accountants maken hun eigen regels. Eigenlijk, hè? Dus je hebt weliswaar de wetten, maar je hebt ook nog een soort voorschriften in detail als je de controle doet. Die worden door accountants gemaakt met instemming van betrokken partijen. Maar volgens mij gaat Ruud zijn punt veel meer van, nou, er is ook nog een onafhankelijke toezichthouder die kijkt of die accountant nou die regels goed heeft toegepast. En daar zie je dat er de afgelopen jaren, maar ik meen dat het de laatste jaren al minder is geworden, veel discussie is ontstaan over de interpretatie daarvan.
Mm-mm.
Dus tussen accountants en hun toezichthouders.
En dus de toezichthouder nemen die dan heel strak, zeg maar. En de accountancy kijkt meer naar de geest van de regel. En dat die dynamiek willen jullie zien veranderen? Of hoe moet ik dat voor me zien?
De toezichthouders zijn heel erg geneigd, zeg maar, om regels, ja, zeg maar, te toetsen. En die zijn veel minder gewend om naar het systeem aan zich te kijken. Je ziet nu wel weer een beweging dat veel meer naar die systemen worden gekeken. Die dus ervoor zorgen dat wat er uiteindelijk uitkomt uit die controle, dat adequaat is.
Ja.
Maar je krijgt, je hebt ook een soort, bij de accountskantoren heeft het ook een soort angstcultuur veroorzaakt. Mm. Hè? Want ze hebben altijd, die voelen altijd die hete adem van de AFM,
van de strakke regels,
in hun nek. Dus je krijgt ook een soort verkramping of krampachtigheid in zo'n controle zitten.
Ja. En dat herkennen we heel erg. Ja. Ook als je met studenten spreekt en ook als je dan de link hebt naar mijn onderzoek, zie je ook terugkomen dat bijvoorbeeld eerstejaars assistenten die nog maar net uit de collegebanken komen al zeggen van, ja, nee, maar als de AFM of de AFM, nou, terwijl ze nog nooit met de AFM in aanraking geweest zijn. Dus dan is het buitengewoon interessant, cultureel gezien, van, hey, hoe zit dat nou in die organisaties? Hoe wordt er nou over gepraat? Hè? Hoe geven we nou die angst die Ruud beschrijft, hoe wordt die nou overgegeven? Een aantal jaren. Ja, maar dat het dus heel snel zo gaat inderdaad met mensen die net begonnen zijn.
Ik denk ook een angstcultuur dat zorgt, gek genoeg, voor fouten. Hè? Want als je een vinkje wil zetten voor iemand die controleert of zelf goed oplet wat je voor je hebt. Herkennen jullie dat?
Nou, wat je dus binnen de accountskantoren ook ziet, om te voorkomen dat die AFM nog allerlei dingen ontdekt bij een controle, is dat je intern moet er al allerlei zaken worden gedaan. Hè? Je hebt de opdrachtgerichte kwaliteitsbewaking. Daar heb je bij grote controleopdrachten, heb je nog dat intern binnen accountskantoor nog iemand naar de uitvoering van die controleopdracht kijkt. Ik weet niet precies of dat een antwoord is op je vraag. Nee, maar dat is ook weer zo'n vinkje van, ook al ben je uitgevoerd.
Iemand die meekijkt. Ja. Nee, ik heb het idee dat, maar dat wilde ik gewoon aan jullie vragen, dat als ik kijk in mijn werk, er heerst ergens een angstcultuur, dan zorgt dat juist ervoor dat mensen niet meer echt goed in hun volle vermogen dat vak goed kunnen uitoefenen. Wat juist zorgt dat ze meer aan het windowdressen zijn van, hebben we alle vinkjes gehaald, dan heel goed opletten van, gebeurt hier nou iets
Klopt, maar weet je wat het ook is? Dossiervorming wordt een doel.
Ja.
Terwijl dossiervorming moet een middel zijn.
Precies.
En je ziet nu heel sterk binnen accountskantoren dat het een doel is. Als dat dossier maar op orde is.
Ja.
En het risico is dat dan het perfecte dossier hebt, maar dat de accountant de essentie gemist heeft.
Exact.
Dus dat zie je wel. Ik herken niet zo snel dat mensen een blinde vink, noemen we dat in het vakjargon, zetten. Omdat ik echt zie dat de meeste accountants, verreweg de meeste accountants, echt met de goede houding en de goede beroepshouding en attitude aan het werk zijn. Wat ik wel heel leuk vind, want je gaf net even van welke beroepsgroep zien jullie nou parallellen mee? En je gaf als voorbeeld de advocatuur. Ik denk qua cultuur, hoe je daar werkt en hoe je daar het vak leert, dat daar zeker een heleboel overeenkomsten zijn. Maar als je kijkt met de impact van regels op het werk, ja, dan komen daar accountants heel erg mee aan het in aanraking. Maar ik denk dat dat ook echt wel veel breder maatschappelijk is. Dus als je kijkt naar de zorg. Of ik zag een keer iemand van buurtzorg. Die mensen zijn meer bezig met het vullen van een dossier. Of op een basisschool een leerkracht met een leerlingvolgsysteem. In plaats van dat je bezig bent met het verlenen van zorg. Ja. En dan als je kijkt naar de manifestatie van werkdruk en wat dat doet. Maakt het ineens wel weer een veel breder thema.
Ja, je ziet het zelfs. Ik moest eigenlijk heel veel denken. Ik weet niet of dit een correct link is. Dus correct me if I'm wrong, maar zelfs ik had laatst Jesse Frederiks boek over de toeslagenaffaire gelezen. En je zag daar ook eigenlijk een swing van, we hadden de Bulgare fraude.
Dus
we moesten gaan controleren. Ja. En we zien nu natuurlijk de reactie op die controle. En toen zeiden we van, nee, de goede leiden onder slechte vinden we helemaal top. En nu zeggen we eigenlijk tegenovergestelde, en dat zie je weer teruggaan. En dus hetzelfde zie je daar ook niet het vertrouwen, maar de regel, maar niet de geest van de regel, die wordt toegepast.
Mooi voorbeeld.
Ja. En dus, maar hoe zou je dat vertrouwen weer opbouwen? Dat zeg maar de AFM mee gaat denken met de accountant. Hoe zie je dat? Hoe zou dat vorm kunnen krijgen?
Ik zie dat nu al ontstaan en komen, maar ik weet niet hoe jij dat...
Nou ja, en hoe zien jullie dat?
Ik zie de laatste paar jaar zie ik wel beweging hoor van de AFM richting... Ook wel het idee is daar ontstaan dat het niet... de ideale weg was die ze waren bewandelen.
Ja. Dus komen tot zelfinzicht.
En Marlies, is dit ook waar jullie dan naar kijken bij, want je bent kwartiermaker van de, ik lees hem even voor, kwartiermaker toekomst van accountancy beroep?
Sector, ja.
En is dit ook waar jullie dan over nadenken of hoe ziet dat eruit?
Ja, dat is, we hebben een vrij breed takenpakket meegekregen in de opdracht van de minister. En een van de punten waar wij een aanjagende rol in hebben is om naar te kijken naar de integratie van het toezicht en om daar over in dialoog te gaan. En daar zie je dat dus wel terugkomen. Maar ook in de publieke stukken rondom de rapportages die recentelijk uitgegaan zijn, zie je echt een andere toon komen.
Zo.
Het is nu volgens mij veel meer de uitdaging binnen de kantoren zelf om juist die hele weerbarstige patronen als het moet van de toezichthouder of hè, we moeten dit zo doen, om die uit de krochten van je kantoorpand, nou ja, dat hebben we niet meer, hè, maar bij wijze van spreken, om
de teamsomgeving,
uit de krochten daar weg te krijgen. Dat is eigenlijk de grootste uitdaging.
Ja, waar ik beeld wat bij mij opkomt, is dat een professional reactief wordt met te veel controle en veel proactiever in zelf initiatief neemt op het moment dat hij ruimte krijgt en vertrouwen. Als ik jullie vraag, hoe ziet de accountant van de toekomst eruit? Want we hebben al even gepraat over de werkdruk, met name de jongere generatie die het anders wil. Als je nu kijkt naar deze ontwikkeling, wat is jullie wensgedachte voor de accountant van de toekomst? Of hoe denken jullie dat het eruit gaat zien?
Nou, die accountant zal in de toekomst nog veel breder georiënteerd moeten zijn dan nu.
Ja?
Als je kijkt wat er op ons afkomt op het gebied van duurzaamheid. Dat is wetgeving op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving is op komst. Of die is er al gedeeltelijk, maar die wordt sterk uitgebreid met ingang van volgend jaar.
Oh,
vanuit Europa, dat wordt een geïmplementeerde Nederlandse wetgeving. Dat is enorm.
Ik moet lachen, omdat we vanochtend toevallig een gesprek hebben gehad over die wet.
Ja.
En over, zeg maar, ESG. Zeg maar.
Ja, ESG. Ja. Ja.
Dus dat komt hier weer bij elkaar.
Dat komt hier weer bij elkaar. En daar zal de focus ook in de toekomst op liggen. Dus niet alleen maar hoe presteert de onderneming financieel, maar ook hoe staat die onderneming zeg maar in de maatschappij? Wat is de invloed van de ondernemingshandelen op zeg maar duurzaamheidsaspecten in de samenleving? Dus daar moeten ze ook verantwoording over gaan afleggen. En dus die account zal veel breder moeten oriënteren. En eigenlijk kan het niet meer in één persoon.
Ik wou net zeggen, want met die werkdruk erbij zou je denken, moeten jullie je niet opsplitsen?
Je moet je gaan specialiseren. Ik denk ook sectoraal dat je per bedrijfstak je moet gaan specialiseren. Want dat duurzaamheidsaspect, dat speelt verschillende sectoren, is dat is er verschillende effecten. Dus ik denk dat je met name sectoraal moet gaan specialiseren. Hm. Ja.
Interessant. Heb jij nog aanvullingen, beelden?
Ja, naar de toekomst op wat langere termijn toe denk ik dat die accountant veel meer in een regisseurrol komt te zitten vanuit de kennis die hij heeft over hoe je zekerheid geeft bij informatie, financieel en niet financieel. En dat hij de dialoog aangaat met de expertises en specialisten die ingehuurd worden voor al die verschillende punten. Want we hebben het hier over duurzaamheidsverslaggeving. Nou, als in het bestuursverslag meer over risico's gerapporteerd wordt, we hebben het over de klimaatrisico's. Dit is echt far beyond wat wij hier op Nijrode leren, bij wijze van spreken. Dus daar vraagt veel meer dat hij regie neemt over dat proces. En ik hoop echt dat de accountant zich ook verder ontwikkelt. En dat is een discussie in de UK, daar is een onderzoek geweest naar iemand die, die accountant heeft binnen de maatschappij de unieke positie om binnen ondernemingen te kunnen kijken en om te vertellen wat hij gezien heeft. En ik hoop dat de accountant van de toekomst meer guts heeft om ook echt te vertellen wat hij gezien heeft. Ook in situaties als degene die daar eigenlijk de verantwoordelijkheid voor hebben, dat niet doen.
En is dat nog lastig omdat je een soort van een splitsing hebt? Aan de ene kant wil je graag het volgende jaar daar weer worden de accountancy doen. Terwijl als je foute praktijken ziet, omdat te benoemen, is er dan kans dat zeg maar dezelfde bedrijven jou niet meer nog een keer aannemen?
Ja, maar je kan dan de vraag stellen, zou ik dan die klant nog als klant willen hebben?
Ja.
En kijk, en ik realiseer me erbij, hè, want het is een mijmering voor de toekomst, dat er nog een heleboel grote bruggen te slaan zijn over dossiers als geheimhouding en rol van de accountant daarbij. Dus dat is echt een hoop voor de toekomst.
Het is een droom voor de toekomst. Ja. Heel interessant. We zijn een beetje aan het einde gekomen van deze Impact Conversation. Heb jij nog een spannende vraag?
Ik heb geen spannende vraag. Ik heb altijd mijn laatste vraag vaak is er iets wat we vergeten zijn te vragen?
Of wat jullie nou graag zou willen zeggen?
Ik vond het een heel leuk gesprek.
Leuk.
Ik ook.
Ja, dank jullie wel.
En jullie heel erg bedankt voor dit inkijkje in jullie vak. En hopen dat de droom die jullie schetsen, dat ook dat die waarheid gaat worden.
Super bedankt voor het luisteren. Dit was alweer het einde van deze aflevering. Zeg je, ik wil meer weten over de Impact Cases, kan je dat vinden op de Nijrode website. En je zou Brechtje en mij een ontzettend groot plezier doen als je ook subscribt op ons kanaal op Spotify of Apple Podcast of waar je ook luistert. En een review achterlaat. Die gaan we allemaal lezen. Toch, Brechtje?
Absoluut.
Top. Daarbij.